Dit is een BNR-podcast.
Mevrouw Beckerman.
Ik zou eigenlijk wel even in het hart van de minister willen kunnen kijken.
Dat kan alleen een cardioloog. Dus dat gaat niet lukken.
Wat
zegt u? Dat kan alleen maar een cardioloog doen.
Ja, voorzitter, maar laten we het even niet te letterlijk nemen. Ik was niet van plan de minister open te snijden. Het ging mij om zijn gevoelens. Voorzitter, ja, dit maakt me. Mijn buurman maakt zich enigszins zorgen. Geen zorgen.
Geen zorgen. Er zijn deze week geen ministers opengesneden om even in hun hart te kijken. Dit was Sandra Beckerman trouwens, die het had over minister Adema van Landbouw, die in een hele weinig meegaande bui was van de week. Die wilde niets doen waar de boeren eventueel last van hadden. Daar gaan we het vandaag niet uitgebreid over hebben. Je luistert wel naar Studio Den Haag met Leendert Beekman, Mats Akkerman. Ik ben Mark Beekhuis. Ik denk dat we gaan beginnen met de formatie. En mag ik even aan jullie voorleggen waar ik denk dat wij nu staan, grofweg. We hebben Kim Putters gehoord gisteravond. Die zei, ze praten nog.
Naar verwachting zal ik begin volgende week ook nog wel een aantal gesprekken nodig hebben.
En eigenlijk alle gewone opties, meerdere minderheidsopties, zijn afgestreept behalve eentje, extra parlementair. Dus als ze praten, dan praten ze over een extra parlementair kabinet. Verder zijn de blokkades. Dus dat moet het zijn. En ik heb nog een fragmentje van Putters.
Weet u inmiddels wat een extra parlementair kabinet is?
Ik hoop dat mijn eindverslag volgende week in ieder geval duidelijkheid zal geven over wat aan de ene kant experts daarover zeggen, maar vooral ook, want ik denk dat u dat allemaal wil weten, hoe de politici in de Tweede Kamer over een extra parlementair.
En volgens mij zegt hij hier, de experts zullen het geen extra parlementair kabinet noemen, maar de politici vinden dat wel een heel fijn woord, dus die gaan het wel gebruiken, maar die bedoelen dan iets anders dan wat het eigenlijk had moeten zijn. Maar goed, iedereen is heel opgewekt in Den Haag. Zijn jullie ook opgewekt over hoe de formatie loopt?
Nou, ik had een beetje een soort déjà vu gevoel eigenlijk. Want we hadden gisteren een soort raar moment dat het NOS-journaal groot opende om 8:00 met de vier partijen gaan daadwerkelijk weer echt inhoudelijk verder praten. Inderdaad, over dat extra parlementaire kabinet.
Dat hoor ik Putters ook net zeggen. We gaan volgende week gewoon door.
Ja, en precies. Putters gaat sowieso nog even door om zijn opdracht af te ronden. Maar daarna gaan die vier inhoudelijk verder praten. En dan zou het nieuws ook zijn dat NSC ook bereid zou zijn om ministers aan zo'n extra parlementair kabinet te leveren. Een half uur na het NOS-journaal, om 8:30, kwam er al een statement online vanuit de informateur. Berichten in de media zijn overhaast. Ik ben nog bezig met mijn gesprekken. We zijn er nog helemaal niet uit. En ik moest een beetje denken aan, weten jullie nog die dag dat er een geheim overleg was op het ministerie van Justitie en Veiligheid van die vier partijen in de vorige informatieronde? En dat aan het eind van de dag Geert Wilders opeens een tweetje plaatste met Nederland moet echt een rechtskabinet krijgen. En dat Dylan Jessicus heel enthousiast tweette, ja dat vind ik ook, duimpje. En Caroline van der Plas, ja, duim, duim, duim. En dat het stil bleef bij Pieter Omtzigt.
Ja.
Dat gevoel heb ik nu weer een beetje. Het verhaal is dus nu, NSC wil ook in een extra parlementair kabinet stappen en ministers leveren. En kort daarna komt het statement van de informateur, de verhalen in de media zijn overhaast. Misschien is het wel nog helemaal niet zo ver.
Is dit nog steeds de voortgezette pestcampagne om NSC het kabinet in te forceren?
Nee, dat denk ik niet. Ik heb ook contact gehad met NSC en daar hebben ze me gewezen op, lees even wat we de afgelopen tijd allemaal hebben opgeschreven en luister naar wat we hebben gezegd.
Oh, wat hebben ze allemaal gezegd? Nou, en ze hebben zoveel gezegd.
Dan gaan we even mee in jou. Die analyse is goed die jij doet.
Ja, dat wilde ik eigenlijk vragen. Heb ik het goed gezien?
Ja,
maar
want
jullie gingen er niet tegenin. Dus ik
in principe heb ik gezegd van, nou, Putters kan zijn eindverslag wel schrijven, want ze komen er niet uit. Dat leek ook heel lang zo te zijn. Het enige dat niet door iedereen werd afgewezen was een extra parlementair kabinet.
Ja.
Zelfs NSC wilde daar wel iets mee, maar die zagen dan een iets breder extra parlementair kabinet, waar ook het CDA bijvoorbeeld aan mee moest doen. Nou, we weten dat andere partijen daar niets in zien, want die willen niet met de PVV verder. Dus dat extra parlementaire kabinet, zoals Omtzigt dat voor zich zag, zou er ook niet komen. Nou, dan waren alle wegen wel afgesloten, maar nu blijkt dus dat er verder gesproken gaat worden. En dan is er nog maar één optie dus over, dat extra parlementaire kabinet. En dan gaat NSC dus kennelijk mee in het extra parlementaire kabinet zoals de VVD dat voor zich ziet, met nieuw sociaal contract.
Waarvan je eerder zei, dat is helemaal niet extra parlementair, nee, maar ik zie als dat ze het zo willen noemen, moeten ze zelf weten.
Ja, ik zie dat als een meerderheidskabinet met een heel sterk rechtsmotorblok, met een
En met partijen die er niet fractievoorzitters in de Kamer.
Ja, dat zou dan dat hoor ik dan in de wandelgangen. Dat een mogelijke optie zou zijn. Dat de fractievoorzitters in de Kamer blijven. En,
dus dan krijgen we niet premier Wilders.
Nee, dan krijgen we geen. Maar daar zou geen steun. Maar even nog bij nieuw sociaal contract. Hè? Van, gaan ze nou wel of geen ministers leveren? Wat hebben zij nou daar in het verleden over gezegd? Pieter Omtzigt onder andere in het Kamerdebat. Toen er gesproken werd over het eindverslag van Plasterk. Dat ze in principe geen ministers leveren. Dat is geen nee. Dus daar kan je dan een conclusie uittrekken. Dat het mogelijk zou kunnen zijn. Omdat dat ook de eis is van de VVD. Wij gaan alleen maar over extra parlementair praten.
Ja, iedereen moet toch een beetje.
Als de nieuw sociaal contract.
Zelf eraan verbonden zijn.
Ja, alleen ja, nu zitten we.
Die commitment zoals de VVD. Ja,
maar nu zijn we wel in een situatie terechtgekomen. Dat je volgens mij heel terecht. Vanuit alles wat er in het verleden gezegd is, een conclusie gaat trekken. Maar we kunnen niet met 100% zekerheid zeggen dat de conclusie juist is. Dat er nu daadwerkelijk gesproken gaat worden over een extra parlementair kabinet met PVV, nieuw sociaal contract, VVD en BBB. Dat NSC dan ook ministers gaat leveren. Heel hard kunnen we dat niet zeggen, want daar zijn ze nog niet over uit.
Het ligt toch wel voor de hand. Ik heb van de week allemaal stralende gezichten gezien bij die draaideur waar ze dan doorheen moeten als ze naar de formateur gaan of als ze terugkomen.
Nou, dat ligt er heel erg aan welke dag jij hebt zitten kijken, Mark.
Gisteren?
Eergisteren? Maandag en dinsdag, Pieter Omtzigt. Dat was nog niet,
nee, maar de tweede helft van de week. Ik zag vooral Caroline van der Plas, die had er weer zin in.
Maar de tweede helft van de week is Pieter Omtzigt niet geweest.
Toen Pieter Omtzigt niet kwam, toen was iedereen vrolijk.
Ja, want dat was woensdag en toen waren alleen Caroline van der Plas en Dylan Jessakus er. Ja, die waren heel vrolijk. Maar ja, die staan er sowieso anders in natuurlijk.
Ja, toch moet het wel gebeurd zijn in het gesprek tussen Pieter Omtzigt en Dylan Jessakus. Daar zit de sleutel. Zij hebben met elkaar gesproken. En Putters had echt niet meer verder hoeven praten. En dat denk ik ook niet gedaan op het moment dat daar niet iets gebeurd zou zijn. Waardoor er toch nog ruimte is om verder te praten. Dus er is wel degelijk ruimte om verder te praten. Putters ziet ergens een mogelijkheid.
Okay.
En dat zit in dat extra parlementaire kabinet. Maar het is natuurlijk volledig onzinnig om dat een extra parlementair kabinet te gaan noemen. Want dat heeft natuurlijk ook te maken met.
Nee, dat is puur PR is dit. Ja. NSC moet dit aan zijn eigen achterban kunnen verkopen als we hebben binnengehaald wat we wilden.
Ja.
En daarom, het hoeft het niet te zijn, maar we moeten het zo kunnen noemen.
Ja, en we hebben al vaker gezegd, je hebt gewoon twee vormen maar. Een minderheidskabinet en een meerderheidskabinet. Ja. Een extra parlementair kabinet is een meerderheidskabinet. Dan ga je kijken naar waarom is het extra parlementair. Je kan het ook buitenparlementair noemen. Dat heeft te maken met de verhouding tussen het kabinet en de Tweede Kamer. Je wil het dualisme versterken. Dat kan je bijvoorbeeld doen. Daarom denk ik dat die fractievoorzitters, die partijleiders in de Kamer moeten blijven. Maar in ieder geval de partijleiders in de Kamer neer te zetten. Zodat ze eigenlijk op een wat dualistischere manier dat kabinet gaan.
Zodat ze de toon van hun eigen partij kunnen volhouden.
Ja, maar op het moment dat je gewoon een blok vanuit kabinetspartijen houdt en een oppositie van midden- en linkse partijen die daar ook stevig oppositie tegen gaan voeren. Dan heb je een extra parlementair kabinet dat eigenlijk alleen maar gesteund wordt door de vier partijen die ook dat kabinet vormen. En ik zie dan gewoon het verschil niet tussen, behalve dan dat je de partijleiders in de Kamer zou houden, de ministers van buiten af, waardoor ze dus meer afstand zouden hebben.
Ja, er komt dan geen regeerakkoord. Er komt een opdracht aan de regering met dit zijn jullie thema's en dan moeten de ministers moeten het zelf onderling regelen.
Dat is het andere punt.
Dat is een regeerprogramma en dat heeft niks te maken met extra parlementair in principe.
Nou, het idee zou dan zijn op het moment dat er een ministersploeg van buiten af wordt gevormd, wel vanuit de mogelijke politieke partijen. Misschien dat Omtzigt zijn idee nog is om ook ministers neer te zetten die partij loos zijn. En zij gaan dan een regeerprogramma schrijven vanuit de regeeragenda die dan opgesteld wordt door de partijen. Nou, dan zou je het misschien met heel veel fantasie een extra parlementair kabinet kunnen noemen.
We gaan het allemaal lezen. Begin volgende week. Hij zou op maandag komen, Putters, met zijn verslag.
Nee, maar nu gaan ze dus in.
Maandag gaan ze nog weer praten.
In begin van de week hoopt hij het te hebben.
Ja, maar begin van de week is niet maandag. Want op maandag gaan ze dan in de Zwaluweberg nog een keer. Ja, ik denk dan zijn eindverslag weer de laatste dag eindredactie op doen of zo.
Dat weet ik niet.
Zo was het toch de vorige keer op Plasterk ook. Dat ze nog één keer bij elkaar moesten komen.
Maar nu moeten ze nog echt daar ook wel inhoudelijk gesprek voeren.
Ze moeten iets inhoudelijk.
Ja, want ze hebben nog nooit met z'n vier. Mensen onder Putters hebben ze nog niet met z'n vieren aan tafel gezeten.
Ah, ja, daar zeg je zo wat.
Ja,
Ja. Oké. Okay. Ging het even goed? Ik hoorde eerst vanmorgen, het is allemaal chaos en het is onduidelijk en het kan alle kanten op. Maar ik vind eigenlijk dat we zo binnen een minuut of tien het toch wel redelijk op orde hebben.
Ik wil het nog wel heel kort hebben over
het chaos terugbrengen.
Over het begin van de week. Hè, de ophef rondom Pieter Omtzigt, waar ik me verschrikkelijk aan heb gestoord.
Ja.
Want het beeld was eigenlijk, ja, Pieter Omtzigt maakt het allemaal onmogelijk. Nou heeft hij wel de sleutel om het mogelijk te maken. Maar is het nou echt het gedrag van Pieter Omtzigt? Iedereen weet hoe die is.
Ja,
is. Daarbij had hij op 10 januari al gezegd dat hij niet in een kabinet wilde stappen met de PVV. Nou, ja, dat
hij is redelijk consistent al die tijd al.
Ja, nu dus niet helemaal, want hij zou dan toch in een kabinet stappen met PVV. Maar, dus dat snap ik nog niet helemaal. Maar die huilbuien en dat weglopen, dat kwam na dat hij verteld had, ik wil het eigenlijk niet. Dus heeft hij dan daar de formatie echt mee gefrustreerd? En als je vindt dat iemand dat daar niet mee samen te werken valt, moet je niet over hem gaan roddelen en dan moet je gewoon stoppen met praten. En wat er nu gebeurd is dat er roddels de wereld ingeslingerd zijn.
Ze hebben geprobeerd om de man het kabinet in te intimideren.
Ja, nou, kennelijk is dat dan
als
gelukt.
Als dat gelukt is, maar misschien heeft hij er zoveel voor teruggekregen dat het de moeite waard is.
Ze moeten nog inhoudelijk gaan praten, hè? Want er moet
dit is alleen maar over de vorm, dit is niet de inhoud. Nee, zeker, zeker. Maar in ieder geval, we hebben natuurlijk op maandag altijd onze coalitiekijkers in Jurjen van den Berg. Die zegt dan altijd, het is de corrupte regering, mafioze regering van Malta niet gelukt om Omtzigt omver te praten. Het is Mark Rutte in al zijn jaren nooit gelukt om Omtzigt omver te praten. Dus dat gaat Wilders ook niet lukken. Wie weet.
Ja, we gaan het zien.
Maar dus jullie gaan lekker maandag naar de Zwaluweberg. En daar was de catering goed, dus volgens mij belangst.
Nee, daar moet je niet voor op de Zwaluwe. Ja, jij mag maandag naar de Zwaluweberg toe, maandagochtend.
Is het echt daar?
Ja, daar gaan ze het doen. Ja.
Oh, het landhuis bij Hilversum.
Dat horen we in ieder geval nu.
Oh,
daar is de catering niet goed. Ach, wat jammer.
Nee, je moet daar buiten staan, dan word je weggestuurd. Dus,
dat is op dat militaire terrein waar je buiten het hek mag wachten als je niet weggejaagd wordt, ook daar. Ja. Nou goed, maandag meer daarover. En dinsdag en woensdag, ach, dat houdt ons nog wel een tijdje bezig. Ze zijn nog lang niet klaar. Zullen we iets anders uit de afgelopen week terugpakken? Wat misschien wel het grootste nieuws van de week werd uiteindelijk. ASML, Mats.
Ja.
Een groot bedrijf wat misschien wel wil gaan uitbreiden in Frankrijk. Onder een Franse CEO. ja, wie weet. Misschien is het ook wel heel logisch.
Ja, is dat toeval? Het zou zomaar kunnen.
Een coincidence.
Ja, nou, het was wel een groot verhaal inderdaad. Kijk, het verhaal van ASML is dat zij aardig wat obstakels zien om in Nederland te kunnen groeien. Dat verhaal is al eerder gedaan. Dat hebben ze in januari ook verteld bij de presentatie van de jaarcijfers toen. Want er spelen gewoon een aantal bekende problemen in Nederland. Bijvoorbeeld, we hebben een tekort aan technisch personeel.
Ja, en we hebben een regering die dat tekort graag wil vergroten. Nee, sorry, we hebben een coalitie die eraan zit te komen die dat tekort graag wil vergroten.
Mogelijk.
Nou, die vier partijen die willen minder buitenlanders in het land.
Nou ja, maar dan is het verschil wel weer per partij natuurlijk wie wat wil. Maar er is inderdaad angst bij ASML over de wens om de migratie, ook de arbeidsmigratie, fors te beperken. Ja.
De scholen en de opleidingen in het Engels en zo, dat soort
precies, versobering van de expatregeling, waardoor wij minder aantrekkelijk worden.
Het is toch een heel erg winstgevend bedrijf, dacht ik. Sorry, ik onderbreek je steeds. Maar ik dacht,
ik heb pas één punt gemaakt.
Nee, nog niet eens. Ik heb je nog niet eens een heel punt laten maken. Maar ASML verdient toch miljarden. Dus als die ietsje meer aan hun personeel moeten betalen, dan moet dat wel kunnen.
Dat kunnen ze ook wel.
Nou, maar dan hebben we toch die expatregeling niet voor ze nodig?
Nee, maar volgens mij is het wel zo dat Nederland had volgens mij als eerste die gunstige expatregeling. Andere landen zijn die vervolgens ook dat soort regelingen gaan maken.
Ja, we lopen graag voorop.
En nu is Nederland als eerste weer aan het versoberen. Maar ja, dan wordt je wel een minder aantrekkelijk land.
Ja.
Andere punten waar zij het over hebben is onvoorspelbaar fiscaal beleid. He, dat gaat de hele tijd van de hak op de tak. Zou er misschien iets mee te maken kunnen hebben dat hij bij ons elke keer een kabinet valt na anderhalf jaar. We dan weer verkiezingen hebben. Vervolgens 9 maanden worden gegijzeld door een formatie. Iets wat ASML niks aan kan doen, maar wat natuurlijk ook invloed heeft. We hebben een tekort aan fysieke ruimte, een tekort aan woningen voor de mensen die er moeten werken. Het stroomnet is overvol. ASML ziet best wel wat problemen en die zijn er ook gewoon.
Ja.
En ASML vindt dat die niet genoeg aangepakt worden en zegt daardoor, we blijven echt wel in Nederland. Maar als wij verder gaan groeien, dan is dat misschien niet meer in Nederland. En nu kwam woensdag de Telegraaf met het nieuws dat er een geheime operatie is, onder leiding van het ministerie van Economische Zaken, om kosten wat het kost te voorkomen dat dat gebeurt in ASML in Nederland te houden. Operatie Beethoven. Ik heb veel met de redactie hierover gepraat. Van ja, waarom nou weer Beethoven? Weet je, waar komt het vandaan?
Omdat alles aan dovemans oren is gericht uiteindelijk.
Ja, nou, Bouwman had er een column over in het FD.
Oh, serieus?
Ja, die zei dat. Ja, dat is een goede naam. Ja.
Jongens, dit zit in mijn vraag straks. Nu hebben jullie het helemaal verpest.
Beethoven werd op een gegeven moment doof. Bent u bang dat uw zorgen aan dovemans oren gericht zijn?
Nee, het zijn allemaal metaforen. Wat belangrijk is dat we elkaar zien hoeveel we hebben in dit land. En dat we dat niet te makkelijk for granted nemen. Dat we niet denken dat het vanzelfsprekend is. Dat we iedere dag opnieuw moeten praten met bedrijven om te begrijpen wat ze nodig hebben. En dat ga ik nu ook doen.
Een andere werd ik op gewezen door onze online eindredacteur Julian. Is dat de familie Beethoven, dat die volgens mij ooit zijn oorsprong in Nederland hadden, maar wel Nederland hadden verlaten.
Ja, dus daarom is het van Beethoven. Omdat het een Nederlander was. Nou ja, vele generaties daarvoor.
Oh ja,
nou, en dan dus Beethoven staat voor biet en Hoven is een boerderij. Dus dit is iemand die van een bietenboerderij afkomt oorspronkelijk.
Nou, mooi dat jij het nog beter weet dan
ik. Zegt Wikipedia.
Maar dat het dus met het verlaten van Nederland te maken heeft, die codenaam. Anywho, minister Mickey Adriaans is van Economische Zaken. Die kon ik spreken daarover. En dan is de vraag, gaat ze ontkennen dat die operatie bestaat? Maar ze antwoordde dit toen ik haar vroeg, wat is operatie Beethoven?
Dat is een mooie codenaam, hè? Maar we hebben wel meer codenamen bij ministeries als we het leuk willen maken met elkaar. Nee, we hebben een gesprek met heel veel bedrijven en dit is een van de bedrijven waarmee we praten.
Wat houdt het precies in operatie Beethoven? Wat zit daarin?
Nou, het is waar we mee bezig zijn is te zorgen dat we een goed vestigingsklimaat voor bedrijven hebben in Nederland. En dat is iets waar we eigenlijk iedere dag weer voor moeten strijden. Dat is niet meer vanzelfsprekend. En een hele belangrijke sector is de semicon sector. En daar is ASML een voorbeeld van. Maar er zijn meer bedrijven actief. NXP, ASM, BC. En we hebben heel veel in handen als Nederland. Maar daar moeten we iedere dag ons best voor doen om dat goed te houden.
Ja. Hoe dichtbij is het moment nu gekomen dat ASML Nederland gaat verlaten?
Ja, het is op dit moment helemaal niet aan de orde. Wat in ieder geval wel aan de orde is dat zij grootse plannen hebben en dat deze sector gewoon groeit. En dat kun je overal lezen, dat kun je overal zien. Het zijn goede resultaten. Dus als we dat met elkaar in dit kleine land willen behouden, moeten we net eens een tandje harder lopen om te zorgen dat we de voorwaarden creëren dat kan.
Ja, dit was voor een gesprek met Mickey Adriaansens en Peter Wenning van ASML en premier Mark Rutte op het ministerie van Algemene Zaken van Mark Rutte. Dus ze hadden echt een privé onder onsje bij de premier. Dus dan weet je wel dat het zwaar wordt opgenomen om hierover te praten. Dit was vooraf. Na afloop zei Peter Wenning wel, was een goed gesprek. Dat horen we vaker op andere plekken ook.
Nou, hij zei ook dat hij zich begrepen voelde bij in ieder geval de premier en deze minister.
Zeker. En hij zei, dat vond ik inderdaad wel interessant, van ja, heeft u het gevoel dat de politiek naar u luistert? Hij zei, nou, hierachter heb ik wel het gevoel dat ze naar me luisteren. Ja, daarmee precies. Bedoelde hij op het ministerie, oftewel door het demissionaire kabinet, maar de Tweede Kamer. Daar zit dus echt zijn zorg. Iemand, een andere journalist, vroeg ook, ja, had u niet eigenlijk beter bij de formatietafel kunnen aanschuiven in plaats van op het ministerie van Algemene Zaken? En ook als je Mickey Adriaansens hoort, ja, weet je, dat is een VVD-minister, dat zij het vestigingsklimaat belangrijk vindt en dat ze alles op alles wil zetten om alle regelingen voor bedrijven aantrekkelijk wil houden. Dat weten we wel, hè? Dat zij wil dat groeifonds in stand blijft. Dat weten we wel. Nog iets waar ASML boos over is. Ja. Dat uit het groeifonds geld wordt gehaald voor andere dingen. Ook door de VVD trouwens.
Ja, juist door de VVD.
Ja, en ook omdat het over iets totaal wel belangrijks, maar niet structureel belangrijks is. Omdat het ging over het niet accijns. Verhogen van accijns op benzine.
De verlaging niet terugdraaien. Ja, ja. Dat is het.
De tijdelijke verlaging niet terugdraaien. En dat is... Ja, laten we het zo nog over treinen hebben misschien.
Maar goed, de zorg, ASML, is natuurlijk... Inderdaad, komen we toch weer terug bij de formatie. De formatietafel, hè. Daar zitten partijen die misschien kritisch zijn op migratie. Die dat vestigingsklimaat...
Ze zijn alle vier kritisch op migratie, maar niet op dezelfde versie. Of hetzelfde deel van de migratie.
Precies. Inderdaad, dat heb je inderdaad. BBB wil inderdaad wel de goedkope arbeidskracht voor de kassen en voor de slachthuizen.
Precies.
En VVD wil juist wel de hoogte.
Die wil de witte borden juist weer mogelijk houden. Ja, ze hebben allemaal zo hun eigen sokpaardjes.
Ja. Nou ja, Pieter Omtzigt heeft dus die versobering van de expatregeling voorgesteld, waar de VVD ook weer kritisch op is. Hè. Ik sprak daar met Claire Martens, het VVD-Kamerlid, over. Waar ik op een gegeven moment ook de vraag stel... Zij zei dat beeld dat de expats allemaal maar te rijk zijn. Dat wordt wel heel makkelijk gewoon zo geschetst. Waarop ik ook zei van ja, zegt u dan eigenlijk dat populistische politiek is om dat te zeggen? En waarop ze gewoon eigenlijk volmondig ja zei in mijn gesprek met haar. Oftewel, die motie van Pieter Omtzigt, populistische motie. Zeg maar, we gaan het geld lekker bij expats weghalen, want die zijn te rijk en het boe naar de eigen Nederlanders. Dus nou ja, een onderwerp waar wel frictie op zit. En zorgen bij ASML. En de zorgen die na dat gesprek niet weg waren genomen. Want hij zei de kloof tussen wat de politiek te bieden heeft en wat wij nodig hebben. Die is nog steeds wel aanwezig. De vraag is dus eigenlijk een beetje, want dat is altijd hoe nu verder dan. Nou ja, de vraag is een beetje, wat gaat de VVD hier aan de onderhandelingstafel dan op dit gebied voor elkaar krijgen? Want we weten, de financiële kaders vindt de VVD belangrijk, dat we ons aan de overheidsfinanciën houden. Daarvan weten we 17 miljard bezuinigingen en mogelijk nog wat extra als er tegenvallers komen. Dat betekent dat er weinig ruimte is om heel veel leuke dingen te doen. Daar staat tegenover dat bijvoorbeeld een PVV en een BBB wel leuke dingen willen doen. PVV heeft in de onderhandelingen bijvoorbeeld al gezegd, militaire steun over Oekraïne willen wij over praten. De islam als religie willen wij wel afspraken over maken. Dus die hebben al dingen weggegeven. Moeten ook echt wat dingen binnenhalen, zoals iets duurs als het eigen risico. Ja, blijft er dan nog geld over voor het vestigingsklimaat, voor een groeifonds, voor aantrekkelijke regelingen voor bedrijven, voor expats? Dat is wel de vraag.
We horen ook dat Wennink spreekt over, achter mij wordt er wel geluisterd naar me. Ja. Maar hij maakt zich zorgen over de Tweede Kamer. En wat ik daar ook in hoor, is dat hij zich zorgen maakt over een volgend kabinet. Ja. Want we moeten niet vergeten, ik kijk maar eens de buitenlandse media, kijk groep na. De PVV en Wilders worden in de buitenlandse media nog steeds structureel beschreven als een extreem rechtse partij.
Far right. En,
far right. Een nationalistische, extreemrechtse partij. Dat straalt af op Nederland, op internationaal niveau. En
we hebben ook nog niet in de werkelijkheid gezien dat ze dat niet zijn. Ze hebben tot nu toe zich altijd zo uitgelaten. Ja, tot met de begroting van Buitenlandse Zaken aan toe, waar ze tegengestemd hebben. Dus het is heel logisch dat de rest van de wereld eerst zien dan geloven doet.
Ja, en ook binnen Europa. Het is een anti-Europa partij. Binnen Europa zullen daar ook zorgen over zijn. In het Europees parlement, zeker bij de liberalen, even naar de VVD te kijken. Nou, we hebben gezien dat Asmani al geen fractievoorzitter, of hoe noem je dat, van die
delegatieleider
kon worden. Omdat er nu onderhandeld wordt met de PVV. Ja. Nou, internationaal speelt er ook wel iets.
Het en kan dat zomaar veranderen als straks Marine Le Pen in Frankrijk de presidentverkiezing gewonnen heeft.
Ja, dat zou
de wereld in dit opzicht helemaal kunnen
maar
veranderen.
Maar volgens mij zit dat er ook nog achter. Dat wordt niet uitgesproken, maar wat het, ook voor de uitstraling van Nederland. En ook voor buitenlandse werknemers om hier naartoe te komen. Ja, is het aantrekkelijk om naar een land te gaan waar extreem rechts, in ieder geval de ogen van het buitenland, het voor het zeggen heeft. En de deur niet wijd openzetten voor buitenlanders. Hè? Dus dat vestigingsklimaat is niet alleen voor bedrijven minder interessant, maar ook voor mensen zal het vestigingsklimaat minder interessant worden in Nederland.
Okay. Overigens, we hebben het nu over de PVV, hoe het buitenland daar naar kijkt. Maar het is ook niet zo dat NSC en BBB mega pro-Europese partijen zijn. En die zijn ook wel eurokritisch, dus als je die hele groep bij elkaar hebt. En VVD is dan altijd een beetje in het binnenland, zeggen ze altijd wel, Europa, niet te veel geld aan uitgeven. Maar vervolgens in Europa zijn ze eigenlijk altijd best wel pro-Europa. Dus daar, je hebt altijd een beetje twee gezichten daarin, zeg maar. Wordt wel interessant. BBB en NSC willen trouwens wel bij de European People Party, of hoe heet dat?
De EVP, de Europese CDA.
Ja, precies. Ja. Dus de Europese Christendemocraten. Dus dat wordt ook wel weer interessant. Dan heb je CDA, BBB en NSC bij elkaar.
EVP staat voor Volkspartij, Europese. En dat was ik even aan het zoeken nog. Ja,
ja European People Party. Toch? Ja, dan zei ik het wel goed.
Ja. We hebben het over NSC. Misschien is het goed, Leendert. Je hebt ook nog wat fragmentjes meegenomen.
Ik heb de donderdag even besteed door. Ik heb twee debatten gevolgd over vluchtelingen en asiel. De eerste ging over het versoberen van de opvang, of in ieder geval het leefgeld.
Het leefgeld voor de Oekraïners.
Ja, voor de Oekraïners. In ieder geval, ze moeten een eigen bijdrage gaan leveren. En er kwam ook een voorstel, want Erik van den Burg was zelf met een voorstel gekomen dat ze in totaal ongeveer 350 euro zelf op het moment dat ze werken en boven de 1000 euro per maand verdienen moeten gaan bijdragen aan opvang en eten.
Want wat is het nu? Ze krijgen huisvesting en ze mogen werken en ze krijgen zorgverzekeringen soort zaken.
Ja, maar dat is niet voor iedereen gelijk. Want de ene Oekraïner huurt al een eigen huis. De ander zit nog in een opvangtraject.
Oh ja, en krijgt daar huis huren als je het kan betalen.
Maar, ze krijgen leefgeld, krijgen ze in ieder geval. En ze krijgen opvang. In de opvang krijgen ze ook eten. En dat is ongeveer €350. En daartegenover moet nu €350 komen te staan aan eigen bijdrage.
Als ze inkomen hebben.
Ja, als ze inkomen hebben.
En dat is bij Oekraïners zo, want die werken relatief heel veel.
Ja, de helft werkt.
Dat is voor vluchtelingen echt heel hoog.
Ja, en dat zal de Nederlandse staat ook heel veel opleveren overigens. Ja. Want we hebben een tekort aan arbeidskrachten.
Ja, dat is positief tot nu toe altijd beschreven. Ja. Ze doen er mee hier. Ja.
BBB en NSC gingen het nog niet ver genoeg. Zij wilden hardere toezeggingen hebben van de minister. En ze wilden dat ook in de wet opgenomen hebben. Want het zijn nu maatregelen die de minister gaat treffen. Maar ze willen dat in de wet verankerd hebben. En dan wil ik even het volgende fragment uitpikken. Maar meer om te illustreren hoe het politiek gezien, de manier waarop het voorstel, de wetswijziging ingediend werd, hoe dat politiek gezien werkt en ook hoe dat ontvangen werd in de Tweede Kamer.
Voorzitter, ik vind het ingewikkeld. In de eerste termijn heb ik ook al aangegeven dat NSC campagne voert met goed bestuur. We hebben hier vaker amendementen die niet getoetst zijn door de Raad van State. Hebben we hier met een meerderheid hebben wij gesteund en jaren later moeten terugkomen en zeggen sorry beste bevolking. Voorzitter, er ligt nu geen amendement. Ik heb het niet kunnen lezen. Ik heb het niet kunnen controleren. Voorzitter, dit is niet getoetst door de Raad van State. Dat hoeft ook niet, maar dit zou je wel willen weten toch, wat de Raad van State hiervan vindt. Voorzitter, de uitvoeringsorganisaties die het moeten gaan uitvoeren zijn hier niet ingekend. Mijn serieuze vraag aan de heer Veldkamp, ook in achtneming met wat de staatssecretaris gezegd heeft over dat we het doel, we zijn het met elkaar eens over het doel. Is de heer Veldkamp niet met mij eens dat het verstandig zou zijn om even pas op de plaats te maken? Misschien moeten we ook de stemming een week uitstellen, dat u even gaat praten met de uitvoeringsorganisaties. Misschien kunnen we kijken, nog een informatieverzoek aan de Raad van State, om gewoon te kijken, is dit verstandig? Zodat we over een paar jaar niet zeggen, oeps, sorry.
De heer Veldkamp.
Ja, voorzitter, ik ben hier toch verbaasd over de opmerking van de heer Seder, want we hebben het vorige week hierover gehad. We hebben vrij breed draagvlak gezien in de Kamer voor een normalisering van de situatie. Een eigen bijdrageregeling voor Oekraïners die hier er werken en daaruit inkomen genieten. Het lijkt mij geen goed bestuur om de huidige situatie te laten voortbestaan. Als je hier als Oekraïens vluchteling bent, en inderdaad de reden waarom ze hier zijn, is verschrikkelijk. Maar als je hier bent en je geniet inkomen uit arbeid, dan is het toch wel vreemd dat je en je onderdak gratis krijgt, en je krijgt eetgeld, en je krijgt kleedgeld, eventueel wooncomponent. Je krijgt kinderbijslag als je werkt. En daar staat nul tegenover. Ik denk dat het alleszins gerechtvaardigd is dat daar een serieuze eigen bijdrageregeling voor wordt ontworpen. En we hebben hier een week naar kunnen kijken. Het nieuwe amendement van mevrouw Keijzer en mij lijkt enorm op de beide amendementen die wij vorige week hadden. Dus u begrijpt wat daar gaat gebeuren. En we gaan ook niet op de stoel van de regering, van de staatssecretaris zitten, om te kijken hoe het moet worden uitgewerkt, hoe dat precies de techniek daarvan moet. Daarin onderschrijf ik wat de staatssecretaris ook in zijn schriftelijke beantwoording zegt. Dingen moeten uitvoerbaar en eenvoudig zijn.
Misschien goed om nog één ding even te benoemen, want ze bespreken hier dus een amendement.
Ja.
In het debat in die grote vergaderzaal waar je uiteindelijk je debat voert.
Ja.
Zonder dat de tekst uitgedeeld is en niemand heeft hem nog. Want nee, die tekst ligt toch bij een afdeling bureau wetgeving.
Ja, er zitten hier een paar aspecten aan. Inderdaad, het amendement was nog niet bekend bij de rest van de Kamer.
Maar dat moet, want anders kan je er niet over discussiëren.
Ja.
Dat is goed, bestuur, zeg maar.
Hij werd toen ook uitgedeeld. Je hoorde trouwens Don Seder daarover praten van de ChristenUnie. Daarbij is er geen uitvoeringstoets geweest. Nou is het wel zo dat VNG, dus de gemeente zelf, gevraagd hebben om maatregelen. Omdat ze namelijk vanuit bestuurders terug horen, hey, we kunnen dit niet goed uitleggen aan onze inwoners. Ja, want
het voelt oneerlijk.
Het voelt oneerlijk. Maar wat ook belangrijk is dat NSC natuurlijk zegt van ja, wetgeving moet gewoon deugdelijk en goed in elkaar zitten. En hier zeggen ze eigenlijk, en dat hoor je Casper Veldkamp van NSC ook op het einde zeggen, ja, wij vertellen niet hoe je het nou moet doen. Dat is aan de minister. Dus ze gooien het over de schutting bij de minister. En een gedegen wetsproces zou je zeggen bij NSC, dat ze juist aan de voorkant willen weten hoe wetgeving uitpakt en niet dat bij de minister neergaan, een wet aannemen, dat bij de minister neerleggen en dan maar kijken hoe dat in de praktijk uiteindelijk een vervolg gaat krijgen.
Ja.
Want dat is nou juist iets waar NSC terecht ook in het toeslagenschandaal heeft gezegd, ja, dat willen we eigenlijk niet meer. We moeten eerst weten wat de gevolgen zijn van wetgeving voordat we dat gaan invoeren. Zeker als zwakke mensen in de samenleving daar mogelijk de dupe van kunnen worden.
Ik kreeg ook enorm een toeslagenschandaal gevoel tijdens het debat. Van, we gaan van de gemeente iets ongelooflijk groots vragen. En dan moet het na een paar weken, als er een wetswijziging doorgevoerd is, moeten die gemeente het ineens nog weer op een andere manier gaan doen. Dus die moeten in een jaar of zo twee keer een heel proces optuigen. En het is niet overdacht door de Kamer. Want dat hoor je. Dit is gewoon politiek bedacht. Maar ja, het is verder niet uitgewerkt. Dit is vragen om problemen.
Ja, ik sprak inderdaad hier ook over met Katty Piri van GroenLinks PvdA. Die zei dat ik een gemeente heb. Het mens hier niet voor. Het geld hier niet voor.
Dus credits voor Katty Piri. Die had zelf ook een amendement ingediend. En de VNG zei dat kunnen we zo niet doen. Toen heeft ze hem ingetrokken.
Ik zal mijn amendement intrekken. Ik hechtte altijd heel veel waarde aan dat de uitvoerders vinden dat iets uitvoerbaar is. En de VNG was niet laaiend enthousiast over het amendement. Dus vandaar dat ik hem heb ingetrokken.
Maar wat ook belangrijk is, Nieuw Sociaal Contract en BBB willen in principe ook dat er op het moment dat er huur betaald gaat worden. Maar ja, dan bouw je dus rechten op. Wat lastig is als je mensen uiteindelijk weer terug naar huis wil krijgen.
Ja, dat kan zijn natuurlijk.
En betalen voor de zorgpremies.
Dan krijgen ze zorgtoeslag.
Dat vraagt heel veel van de uitvoeringsinstanties. En dan rees bij mij de vraag. Alles wat we hier bespreken. Het gaat veel vragen van de uitvoeringsinstanties. Van gemeenten.
Ja.
Levert het nou eigenlijk iets op? En dat heb ik aan staatssecretaris Van den Burg gevraagd.
Eigenlijk gaat het niet zozeer om het nette resultaat van wat het oplevert. Dat heb ik ook in de Kamer gezegd. Want enerzijds gaan we dus een eigen bijdrage innen voor gas, licht, water. En als men ook eten krijgt, ook voor eten. Anderzijds kost het innen van dat bedrag ook geld. Alleen het voelt gewoon voor de meeste mensen en ook voor mij niet goed als mensen die gewoon werken niet een bijdrage leveren aan hun eigen kosten. Dus die horen ook gewoon te betalen. Dat moet u en ik ook.
Ja, en hierbij bekroopt mij toch het gevoel van onderbuik. Het levert uiteindelijk niets op. Behalve heel veel hessel. Er worden heel veel mensen aan het werk gezet om uiteindelijk de uitvoering hiervan te doen. En het enige waar we voor het doen is genoegdoening naar de samenleving. Naar andere Nederlanders. Want ja, stel je eens voor.
Alle besparingen worden extra kosten.
Ja.
Dus we schieten er niks meer op. Nee, maar dan voelt het een klein beetje eerlijker. Ja, daar kan je natuurlijk. Dat is de politiek. Vind je dat eerlijkheid belangrijk is? Of zeg je, nou weet je wat, dan zijn er mensen die krijgen 2 jaar lang per ongeluk 300 euro per maand.
Maar in de eerste termijn hoorde ik de SGP zeggen. Ja, het kan natuurlijk nooit zo zijn dat mensen uit Oekraïne hier naartoe komen en het beter hebben dan wij. Daar kwam het kort gezegd in mijn woorden op neer. Dan denk ik van ja, op het moment dat je uit de Oekraïne komt, heb je het per definitie niet beter dan dat wij het hebben. Er zitten hier vrouwen met hun kinderen en manlief is nog aan het vechten aan het front of is daar al gesneuveld. Het zijn mensen die in zeer erbarmelijke omstandigheden hier naartoe zijn gekomen.
Misschien traumatische ervaringen.
Dus ik vond het nogal kort door de bocht en nogal pijnlijk.
Heel erg
en
financieel op het moment, gericht.
Ik snap heel erg goed dat je natuurlijk beleid moet draagvlak blijven houden. Dus, en dat zeggen de gemeenten ook. Het draagvlak wordt kleiner. Doordat er nu mensen zitten die krijgen leefgeld, die werken. Die houden veel geld over in de maand. Maar op het moment dat je een systeem gaat opzetten. Waarin mogelijk ook, wat ze moeten aantonen, hoeveel ze verdienen. Dat moeten mensen gaan controleren. Het kan zo zijn dat iemand leefgeld krijgt en er achteraf geen recht op had. Dat moet dan terugbetaald worden. Dat kan leiden tot schulden bij dergelijke verhuur. En dan kom je al in de buurt van wat er aan het gebeuren was bij. Want het moet maandelijks getoetst gaan worden. Want je kan het niet, zei de staatssecretaris zelf, op jaarbasis gaan doen. Omdat ze vaak voor uitzendbureaus werken.
Wisselen
inkomens hebben. Dus het is allemaal ontzettend lastig. En ik vroeg me hier echt bij af. Waarom doen we dit nou? Waarom zeggen we niet
gewoon? Is het de moeite waard?
Is het nou de moeite waard?
Ja. Ik zou één ding kunnen bedenken nog, zelf dan. Maar dat heeft de staatssecretaris dan blijkbaar niet gezegd. Dat dit een soort opmaat is naar. Nu is die tijdelijkheid van dat ze hier zijn, blijkt al langer te zijn dan we in eerste instantie hadden verwacht. We weten niet hoe die oorlog verder zich gaat ontwikkelen. Nou, het ziet er niet naar uit dat daar überhaupt snel een einde aan zit te komen. Dan kan je aannemen dat ze nog langer hier blijven. Dat misschien ook ze steeds vaker in wat vastere banen zullen gaan zitten. Dat de situatie echt zich gaat aandoen, dat veel hier zullen gaan blijven voor echt een langere tijd. En dan dat je misschien dit systeem alvast opbouwt met de gedachte, ja, als iemand op een gegeven moment echt hier gaat settelen, echt met een vaste baan en een vaste inkomen.
Ja, dan moeten ze gewoon een verblijfstatus gaan krijgen. En dan gaan ze gewoon precies zoals ieder ander gaan ze meedraaien in onze Nederlandse samenleving. Maar goed, dit viel me erop. Daarna was ik bij een debat over asiel. En daar wil ik even twee fragmentjes uit halen. De eerste van Marcus Houwer van de PVV. Omdat ik me echt hierbij afvroeg of Marcus Houwer zich wel beseft hoe de Nederlandse rechtsstaat werkt en specifiek de trias politica.
Los van de vele misdragende asielzoekers zitten er tussen de asielstroom ook hele enge, vieze zelfs criminelen tussen. Zo konden wij deze week lezen over de 29-jarige asielzoeker die vorig jaar februari niet 1, niet 2, niet 3, maar 4 meisjes aanrandde. De meisjes vielen een kinderpartijtje in Aquamundo, het zwembad van Centerparks in Zandvoort. Wat een leuke dag had moeten zijn, werd voor die meisjes en ongetwijfeld hun ouders een nachtmerrie. Het OM eisen slechts 4 maanden gevangenisstraf, maar de rechter besloot nog lager te straffen, namelijk 0 dagen gevangenisstraf. Het is ongelooflijk, voorzitter. Een asielzoeker randt 4 jonge meisjes aan en krijgt dus geen straf. Zo iemand mag toch nooit meer vrij rondlopen in Nederland? In ieder geval 10 jaar in de bak op water en brood. Kan de staatssecretaris uitleggen waarom een asielzoeker die 4 jonge meisjes aanrandt niet vast wordt gezet, heel lang vast wordt gezet, en door de staatssecretaris vervolgens voorgoed wordt uitgezet? Denkt de staatssecretaris dat Nederland zit te wachten op dit soort asielzoekers? Denkt de staatssecretaris dat hij door dit soort aanranders niet uit te zetten het draagvlak voor asielopvang in Nederland bevordert?
Ja, ik wil hier even een open discussie van maken. Ik dacht hier...
Wat valt hierover te discussiëren?
Nou toch? Het gebeurt natuurlijk wel vaker in de Kamer dat er om hardere straffen wordt gevraagd, maar hier wordt... Ja, hier wordt toch echt wel aan de rechtsstaat.
Ja, de Tweede Kamer recenseert de rechter. En dat is eigenlijk niet hoe het bedoeld is.
Nee.
Dat is wat je wil
zeggen.
En
er wordt ook gewoon gezegd, eigenlijk moet de staatssecretaris deze mensen het land uitsturen. Dus die rechter...
Dat is ook wat de partij wil. De
ja,
PVV
maar dit
wil
is toch,
dit soort mensen het land uitzetten.
Maar dit is toch iets waar Nieuw Sociaal Contract zich... En Casper Veldkamp van Nieuw Sociaal Contract zat hierbij. Als ze dit horen, zouden ze zich toch enigszins zorgen moeten maken over de afspraken die gemaakt zijn rondom de rechtsstaat. Waarbij onder andere er ook in staat dat rechtelijke uitspraken gerespecteerd zullen gaan worden.
Nou, ja.
Dit klonk niet echt als het respecteren van een gerechtelijke uitspraak. Wat je er ook van vindt, hè? Want daar doe ik hier geen uitspraak over. Even voor
Nee. Dus hier, er wordt een rechter wordt onder handen genomen en dat is niet de bedoeling.
En een individuele zaak inderdaad, in plaats van dat je gewoon een breder verhaal hebt over wij vinden in het algemeen dat in dit soort gevallen moet je zwaar straffen. Maar hier wordt gewoon inderdaad over een individuele zaak gezegd. We zijn het er niet mee eens en... Dat moet anders.
Ja, maar ik denk dat ze elke week wel een rechtszaak hebben die ze op deze manier kunnen willen bespreken. Want ze zijn heel vaak het natuurlijk niet eens met die rechter.
Want ze vinden dat er in het algemeen harder moet worden.
Want ze vinden dat de wet anders aangepast moet worden, maar dat hebben ze nooit voor elkaar gekregen. Maar wie weet dat gaat gebeuren.
Minimum gevangenisstraf.
Daar zijn de rechtsgeleerden het niet mee eens dat een goed idee is.
Nee, maar dat zijn alle D66 rechters. Geleerden.
Ik kon trouwens überhaupt in dat hele debat... Als ik had gewild, had ik dik 2 uur kunnen vullen met opmerkelijke opmerkingen. Slecht geciteerde schrijvers van boeken en wetenschappers. Cherrypicking in rapporten. Het naar je hand zetten van conclusies die eerder getrokken zijn. Vanuit bijvoorbeeld wetenschappelijke studies.
Ach, doe er eens eentje als voorbeeld.
Nou, onder andere het rapport dat geschreven is over de wel of niet aanzuigende werking van het Nederlands beleid op... Vanuit het WODC heet dat, geloof ik. Ja. Dat is het wetenschappelijk instituut die rapporteert aan het ministerie van Justitie en Veiligheid. En ik hoorde daar Ruben Brekelmans weer wat vrijelijk uit citeren over het wel of niet. Want hij had een debatje met Denk daarover, met Steven van Baarle. Waarbij Steven van Baarle zei, uit het rapport kan je niet concluderen dat het Nederlands beleid een aanzuigende werking heeft. Het heeft te maken met de conflict. Hè. Hoe groter het conflict in het buitenland is, daardoor gaan mensen op de vlucht en komen naar Europa toe. En het is niet zo dat ze daar denken van, goh, in Nederland hebben ze zo'n leuk beleid, laten we eens een keertje naar Nederland toe gaan.
350 euro per maand.
Ja, laten we eens een keertje naar Nederland toe gaan. Als ze dan in Europa zijn, dan, en daar wees de VVD dan op, dan maakt het natuurlijk wel uit. En dan kijken ze wel van waar kunnen we naartoe? Waar is onze rechtsbescherming bijvoorbeeld het best gewaarborgd?
Ja, volgens mij is zelfs dat niet eens waar. Het is vooral de meeste vluchtelingen blijken te gaan naar plekken waar al veel vluchtelingen met hunzelfde achtergrond ze al zitten.
Ja, en
zodat
ook waar
in een community terecht kan.
Maar ook waar de sociale zekerheid goed is, zeg maar. En nou, dat komt er eigenlijk op neer dat hoe wij onze staat ingericht hebben, ja, Dat is aantrekkelijk, want we zijn een van de rijkste landen ter wereld. Ja. Dus als je aan die aanzuigende werking iets wil doen, dan zou je eigenlijk de pool moeten afbreken. Ja,
maar dat de VVD consequent zou moeten zijn en de economie hier moet afbreken, zodat we niet zo'n aanzuigende werking hebben.
Maar
dat hebben ze nooit voor.
Ik wil nog een ander puntje eruit halen.
Ja?
Want
over Forum van Democratie.
Nee, JA21 ging spreken over het Deense model en de opt-out dat ze daar hebben. En dat Nederland er eigenlijk ook voor moet gaan pleiten. Dat zei Joost Eertmans. En toen werd
Nederland naar Brussel en dan zeggen wij doen niet mee met sommige maatregelen.
Ja, wij willen niet meedoen met het asiel- en migratiebeleid vanuit Europa. En toen kwam Pepijn van Houwelingen van FVD. Oh. Die tikte hem even op de vingers.
Kort laatste volgvraag. Inderdaad, ik denk ook dat de heer Eertmans dan doet op die opt-out. Maar we hebben stuk na stuk gekregen waarin staat dat zo'n opt-out, als het verdrag eenmaal gesloten is, dat het echt illusie is om te denken dat je dat nog kan krijgen als Nederland. En het hoofdprobleem blijft staan. En we zitten binnen die Europese Unie. We zijn met handen gebonden aan die bepaling van de Europese Unie naar het vrije verkeer. Dus als we die noodsituatie die de heer Eertmans zelf onderkent, als we daar echt serieus wat aan willen doen, dan kan het echt alleen maar als we die Europese Unie verlaten. En dat zouden we dan ook zo snel mogelijk moeten willen. En vandaar mijn grote verbazing dat de heer Eertmans dat niet wil. Dat hij die stap niet wil zetten om uit zo snel mogelijk uit de Europese Unie te geraken.
Wat leuk dat Forum zo redelijk is een keer.
Ja, maar Forum wil eigenlijk gewoon uit de Europese Unie.
Ja, en dat is het PVV-standpunt eigenlijk. Dat zal de PVV ook wel moeten inleveren tijdens onderhandelingen.
Dus, ja.
Maar hier heeft hij volkomen gelijk in. En NSC pleit ook voor een opt-out. En dat doen ze dus, zoals Pijn van Houwelingen terecht zegt, tegen alle deskundigen in. Iedereen zegt het kan niet. Op papier
technisch kan het namelijk wel.
Op papier kan het wel. Maar Omtzigt zei in de brief die hij ooit schreef, 3 brieven aan informateur Plasterk, waarom die met al zijn bezwaren richting de PVV en de andere partijen. En hij wilde mensen geen valse beloftes doen. Ja. Nou, de opt-out mensen voorhouden is een valse belofte doen. Dat gaat niet gebeuren.
En het is ook een beetje grootmoedig of zo om dan te denken. Er wordt dan altijd gezegd, ja, de Nederland moet hier in Europa harder met een vuist maken en zeggen wij willen die opt-out. Ik vind het altijd een beetje zo van alsof van dan een andere ploeg, alsof die dan in één keer dat wel voor elkaar krijgen. Alsof van, oh, de huidige mensen die er zitten, die kunnen dat niet voor elkaar krijgen. Maar als wij er straks zitten en wij gaan met een veel grotere vuist op tafel slaan, dan zeggen ze opeens, oké, Nederland is goed, hier heb je je opt-out.
Ja, dit is waarom het goed is dat af en toe die extreme partijen ook eventjes op een positie van macht komen, zodat we even kunnen zien of zij voor elkaar krijgen wat ze al die tijd achterban beloven.
Daarom zou het toch een ontzettend logische en denk ik goede uitkomst zijn van dit formatieproces, dat er een rechtskabinet komt en dat ze dus gaan laten zien wat ze waard zijn, toch? Denk ik.
Dan tot slot, het ging ook nog over de leugen rondom nareis op nareis van Dylan Jezugus, die door het IND uiteindelijk ontkracht is. Dat blijkt 80 mensen per jaar te zijn die via nareis op nareis komen.
Waar het wel de regering over gevallen is uiteindelijk.
Nou goed, dat werd dus gevraagd aan Van den Burg. Hoe kijkt u nou naar die leugen? Want de regering is erover gevallen. En Van den Burg zijn strategie om hier niet te veel over te zeggen was. Maar ik deel uw analyse niet dat het kabinet hierop gevallen is. Die is op het volledige migratiepakket gevallen. Maar de Kamer laat het daar kennelijk niet bij zitten. En dat is ook opvallend wie daar dan ook allemaal een handtekening onder zet. Er zijn vragen gesteld aan de minister van Justitie en Veiligheid, Dylan Jezugus, die uiteraard al die uitspraken gedaan heeft over nareis op nareis. En dat veel groter heeft gemaakt dan het daadwerkelijk was.
Duizenden mensen zou het gaan.
Ik zal de eerste vraag even voorlezen. Kunt u toelichten op basis van welke concrete informatie, documenten, adviezen en gesprekken met onafhankelijke deskundigen u concludeerde dat het gaat over duizenden mensen wat betreft nareis op nareis? En kunt u deze informatie de Kamer doen toekomen? Nou, dat is de eerste vraag. En zo gaat
het antwoord,
zo gaat
het
door.
Is het de onderbuik van Henk Kamp?
Ja, nee, dat weet ik nog niet.
Ik heb dit wel eens ergens gehoord.
Maar alles staat netjes met bronvermelding. Waar ze het gezegd heeft in de Volkskrant, op één uitzending, Volkskrant, NOS-uitzending. En het is dus ondertekend door Piri van GroenLinks Partij van de Arbeid, Veldkamp van Nieuw Sociaal Contract, Van Nisme SP en Koekoek van Volt. Maar daar zal de minister toch antwoord op moeten geven. Want ze zijn heel slim geweest door er niet bij te zeggen. U zei dat het kabinet daarop gevallen is. Dus nu zal ze direct alleen op haar uitspraak zal ze antwoord moeten gaan geven. Ik ben heel benieuwd wat voor antwoorden we daarop gaan krijgen.
Dit is ongetwijfeld komt daar een heel knap geformuleerd nikszeggend antwoord op. Mm-hmm.
Vermoed ik ook.
Dit is iets wat op dat ogenblik in de samenleving rondging. En dat gold als waarheid in die tijd. Misschien
de IND had zelf.
IND had nog niet de cijfers.
Nee, en hij had zelf al gewaarschuwd. We zien hier mogelijk een probleem. Dat had de IND gezegd, zonder cijfers daarbij. Nou, dat probleem is vervolgens groter gemaakt door de VVD.
Nou, we moeten er niet te veel helpen, want het is leuk om het hier nog eens over te hebben. We hadden het net al even over, het niet verhogen of het schrappen van de verlaging van de benzineaccijns. Dat kwam vandaag van de week ook voorbij bij een debat over de trein. Dus van de week heel erg fel over treinen. Nou, ja. De VVD en de PVV hebben zich echt als een anti-treinpartij getoond. Voor de mensen die dat willen weten, die moeten nog maar eventjes het debat van eergisteren terugkijken. Maar wat grappig was, was dat sommige mensen die zien dus die 10% treinkaartjesverhoging die per januari aangekondigd is, als iets wat nu opgelost moet worden. De tarieven gaan waarschijnlijk 10% omhoog. En dat maakt de trein, die toch al duur is in Nederland, nog veel duurder. En wat ik grappig vond was dat Grinwis, dat is een ervaren Kamerlid, die snapt inmiddels hoe de dingen werken, die zei...
Is het niet gewoon verstandiger om dit gewoon zelf ter hand te nemen in het najaar, als wij weer belastingplanbehandeling hebben en als een andere partij vast wel weer eens een balletje opwerpt om de accijnzen voor automobilisten niet zo hard te laten stijgen? Want reken maar, deze discussie komt terug, want daar speelt exact hetzelfde, dat daar nog 9,9% moet worden ingehaald.
We moeten die treinkaartjes nu niet proberen op te lossen. We moeten wachten tot we straks aan het eind van dit jaar bij de belasting op benzine ook weer een discussie over krijgen over of de tarieven omhoog gaan. En dat is het moment om te zeggen, oh, maar als we de automobilisten weer gaan helpen, dan gaan we de treinreizigers ook helpen.
Want dat kan toch niet zo zijn, dat geldt denk ik straks voor een brede meerderheid, dat als aan de ene kant een reiziger in een auto wordt tegemoet gekomen, een reiziger in de trein wordt uitgeknepen.
En dat vond ik zo slim bedacht, dat je dacht, ja, je kan het wel nu gaan proberen tegen beter weten in, want er zit een meerderheid met die op zijn minst al twee van die...
Er zit dan wel de aanname in dat we dan nog niet een nieuw kabinet hebben en dat de Tweede Kamer dit dus dan vrij met elkaar gaat regelen.
Nou, er zit de aanname in dat we tegen die tijd de automobilist heus ook wel weer gaan redden. En dat iedereen dan wel zal snappen dat je dan de treinreizigers, en dat zijn ook voor een deel de achterban van de partijen die in de
coalitie en NSC terugkomen. Investering in de regio, inderdaad. En de Koolmees van NS waarschuwt wel als wij die verhogingen niet mogen doorvoeren van de Tweede Kamer, die toch volgens mij de NS wel kan beïnvloeden omdat de staat volledig aandeelhouder is. Dan moeten we bijvoorbeeld gaan schrappen in de minder rendabele treinen.
Ja,
en dan kan je wel voorspellen, dat zijn niet de treinen rondom Amsterdam en Den Haag. Dat zijn natuurlijk de treinen ergens in de Achterhoek en in Friesland. Precies. En in Groningen, die nu 2 keer per uur gaan en dan nog maar 1 keer per uur.
En het gaat over, het is natuurlijk heel veel geld, maar voor Nederlandse begroting begrip ook weer niet. Het ging om 120 miljoen per jaar, geloof ik. Dus het is ook iets wat ze zouden moeten kunnen oplossen. Als ze willen, kunnen ze het oplossen.
Dat is om de kaartjesstijging inderdaad tegen te houden. Maar dat is natuurlijk nog niet om het operationele verlies van NS op te lossen.
Nee, maar dat is iets wat NS aan het regelen is, of zou moeten in elk geval. De winst, ze maken verlies. Het verlies was minder groot dan het jaar daarvoor. En we komen langzaam weer terug na corona. Maar dit is puur en alleen over wat het kost om met de trein te gaan. Overigens, dat is als er zo'n debat is, komt er in mijn Mastodon timeline, en dat zal op Twitter vast niet anders zijn, altijd het berichtje voorbij. Waarom moet eigenlijk de trein een winstgevend bedrijf zijn? Hoeveel winst maakt een zebrapad of een snelweg? Ja, dat vind ik best wel een goede vraag waar ik geen goed antwoord op heb.
Nee, maar het kan ook niet verliesgevend zijn, toch?
Jawel, vroeger reed die trein toen het nog gewoon een staatsbedrijf was. Ja, dat was...
Als het op, in de meeste landen rijden treinen, om het met Mark Rutte te zeggen, die rijden op subsidie. Ja. En de treinen zijn in de meeste landen niet zo goed als bij ons. Dus
zit dan de schuld van Wim Kok?
Alles is de schuld van Wim Kok. In ieder geval van de Partij van de Arbeid.
Maar ik vond het fijn om te zien dat zo'n ervaren Kamerlid dan zegt, ja, dit moet je gewoon vandaag niet willen oplossen. Dan moet je allemaal hobbels met al die moeilijke partijen. En de PVV wil niet en de VVD wil niet. En die willen allemaal dat NS zijn best gaat doen. En
dat ze de treinen afbestellen die ze besteld hadden.
Ja, terwijl dat de treinen zijn die we binnenkort nodig hebben.
Ja.
En de VVD wil ook dat de treinen niet worden aangepast aan rijden in Duitsland. Want daar worden ze ietsje duurder van en dat is ongetwijfeld waar. Terwijl we ook tegelijkertijd steeds de Kamerdebatten horen over, ja, maar we moeten wel met de trein makkelijk naar Berlijn kunnen. Dan heb je toch treinen nodig die in Duitsland kunnen rijden, denk ik.
Ja.
Afijn. Dat is het debat wat ik dan even gezien heb van de week. Hebben we nog leuke dingen op het eind, Mats? Leendert.
Nou, ik vond het leuk dat ik niet de hele week de formatie heb hoeven volgen.
Je hebt niet de hele week bij een deur gelegen.
Nee, nou, ik heb wel bij de deur van het ministerie van Algemene Zaken gestaan, maar dat was buiten en in de zon. Nou, ik ben ontzettende zonliefhebber en ik heb een hekel aan de winter, dus mijn winterdip was echt officieel voorbij. Dus dat was heel erg lekker.
Heb je zonnecrème ook al in je tas zitten?
Zeker, dat heb ik. Zeker. Nou, ik heb. dit wordt heel gedetailleerd.
Praktische zaken.
Ik heb dagcrème met SPF, dus dat zet ik natuurlijk 's ochtends al op. En donderdag was ik ook buiten de deur, want toen was ik op het ministerie van Binnenlandse Zaken bij een briefing van Hugo de Jonge over een nieuwe wetsregie woningmarkt of wetsversterking regie volkshuisvesting. Wat best wel een stevige wet is voor iemand die demissionair is, maar laten we het er niet over hebben, want dat zit in de podcast van gisteren voor de liefhebber. Maar ik mocht dus veel buiten de deur zijn, buiten de Tweede Kamer. En niet in dat hele dode hoekje met TL ligt waar de formatie zich afspeelt. En dat is goed voor je levensgeluk.
Nou, je kan daar wel naar buiten kijken, toch? Als je door de draaideur komt, dan loop je.
Ja, dan kijk je naar de, naar de rokers op de binnenplaats.
Ja, dat is ook weer waar.
Ja, ik had nog een onderrondje met Erik van den Burg. Want hij zei namelijk iets opvallends in het debat waar ik nog eventjes op aanhaakte.
Een vraagje voor de podcast. U heeft nog een volle agenda. U heeft redelijk druk. Is er nog vrije tijd?
Nou, buitengewoon weinig. Zo heel af en toe is. Maar daar waar normale mensen op zondag leuke dingen gaan doen, stapte ik afgelopen zondag in de auto naar Brussel. Dat hoort er een beetje bij.
Ik hoorde u namelijk zeggen, in mijn vrije tijd ben ik nog VVD'er. Ik vroeg me af, bent u dan nog wel eens VVD'er?
Touché, die is leuk gevonden. Nee hoor, ik ben 24 uur per dag VVD'er. Nog sterker, ik verwees naar wat een VVD'er zegt als hij 's nachts wakker wordt.
Oeh, ja, die heb ik dan even gedumpt. Die is dan nu.
Ja, nee, ik zei, als je VVD'er 's nachts wakker maakt, is het eerst wat een VVD'er zegt, werken moet lonen. En dat was een motie die vandaag in orde kwam.
Ja, ik vond het opvallend. Hij zei, ik ben in mijn vrije tijd VVD'er.
Als hij werkt, is hij ook VVD'er.
Ja, dat snap ik.
Hij is ook echt al jarenlang dit, hè? Echt diehard. Ja. Volgens mij 40 jaar of zo. Het tweeten die toen heel enthousiast over.
Ja, dat is zijn 40ste, dus dat is zijn 8ste lustrum vierde.
Ja.
Zoiets, ja.
Ja.
Jeetje. Ja, leuk hoor.
Maar dit was het voor deze week. Ja.
We zijn aan het einde, precies. Ja.
Dit was op dag 107 van de formatie. En dat betekent dat we morgen de formatie van 8-2 gaan evenaren. Dan komen we op plek 9 in de formatie top 10.
En dat weten we heel zeker, want morgen wordt er niet gesproken.
Zeker.
Maandag wordt er
En ik denk dat we ook volgende week de formatie van Paars 1 wel gaan inhalen. Want die is ergens volgende week. Dus ja, ik heb meer in verdiept afgelopen week. Dus we gaan dit soort nerderige feitjes af.
Nou ja, jij zegt dag 107. Ik zeg het was 8 maart 2024. Met Mats Akkerman, Leendert Beekman. Ik ben Mark Beekhuis. Volgende week zijn we er weer met Studio Den Haag. Heel graag tot dan.
Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.